en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen uit de 84ste psalm, het vijfde vers. O God die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. 84, het vijfde vers. We gaan samen uit het woord van de Heere lezen en we lezen het 13e hoofdstuk uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. Al ware het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal of luidende schel geworden. En al ware het dat ik de gave der profetie had en wist al de verborgenheden en al de wetenschap. En al ware het dat ik al het geloof had dat ik bergen verzette en de liefde niet had, zo ware ik niets. En al ware het dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde. En al ware het dat ik mijn lichaam overgaf opdat ik verbrand zou worden en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven. De liefde is langmoedig, zij is goedertieren. De liefde is niet afgunstig, de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, ze is niet opgeblazen, ze handelt niet ongeschiktelijk, ze zoekt zichzelf niet, ze wordt niet verbitterd, ze denkt geen kwaad. Ze verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar ze verblijdt zich in de waarheid. Zij bedekt alle dingen, ze gelooft alle dingen, ze hoopt alle dingen, ze verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nimmer meer, maar het zij profetieën, ze zullen teniet gedaan worden, het zij talen, ze zullen ophouden, het zij kennis, ze zal teniet gedaan worden, want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal het geen ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Was ik gezind als een kind. Overlegde ik als een kind. Maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik teniet gedaan hetgeen van een kind was. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere reden, maar als dan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar als dan zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie, doch de meeste van deze is de liefde. Wij zingen Psalm 133, het derde vers, waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Wij zullen samen eerst gaan bidden. Heere, u hebt alle dingen in uw hand. En u bestuurt ook alle dingen. U leidt ook mensenlevens naar elkaar. We hebben het in uw woord staan dat u als met uw hand mensen ook naar elkaar toebrengt, man en vrouw. En dat ze elkaar uit uw hand ontvangen, dat u ze aan elkaar verbindt en dat ze, omdat het uw eigen inzetting is, daarom ook vrijmoedig mogen bidden om uw zegen over die verbintenis. Over zo'n verbintenis kunnen we en mogen we inderdaad uw zegen bidden. Gaan we op onze eigen manier te werk met deze dingen, heren, dan hebben we geen enkele garantie vanuit uw woord dat u daar uw zegen ooit aan zou willen verbinden. Maar zoals het formulier ons ook zegt, de huwelijke staat behaagt aan God de Heere. En daarom heeft hij beloofd om de gehuwden te zegenen en bij te staan. Heren, dat geeft ons ook vanmiddag vrijmoedigheid om met dit bruidspaar tot uw troon te naderen en om uw zegen over dit huwelijk te bidden. U bracht ze bij elkaar, u verbond ze zojuist ook aan elkaar. En ze mogen hier in uw huis opnieuw hun beloften afleggen, hun geloften. En ze mogen dat doen ten aanhoren van getuigen, maar ze mogen dat met name doen ook voor uw aangezicht. Heren, laten zij het bijzonder beseffen dat aan uw zegen alles gelegen is. Ze hebben elkaar lief en op grond daarvan wilden ze zo graag ook deze dag beleven en wilden ze vanaf deze dag ook samen verder. We danken u ervoor, heren, dat u ze bij elkaar gebracht hebt. Maar als het erop aankomt, dan kunnen ze voor elkaar ook niet dat zijn wat een mens nodig heeft. Ze kunnen elkaar veel geven, althans tot op zekere hoogte. En dan nog maar gebrekkig en dan nog maar met tekortkomingen, want wat zijn wij mensen eigenlijk in staat te doen? Maar dan, Heere, blijft de zegen nog uit uw handen komen. Laten ze dat beseffen, nu en altijd. En laten ze dan ook echt de oprechte keus mogen uitspreken om zonder u niet verder te begeren te gaan. Gaat u dan met hen mee en geeft u hen een gezegend uur samen met al degenen om hen heen, ouders en enkele grootouders die er zelfs ook nog bij konden zijn. En heren, laten ze ervaren dat ge uw goddelijke gunst over hen geven wilt. Doe hen het woord verstaan en laat dat woord voor ons alle betekenis mogen hebben en in ons alle leven vrucht mogen dragen. En wees zo in ons midden. Barmhartige God, doe niet met ons naar onze zonden. Want als u dat zou doen, dan zou u hier vanmiddag ons aan ons lot overlaten. Dan zou het mislukken. Dan zouden we wel een bepaalde godsdienstige vorm aan dit huwelijk kunnen geven met elkaar. Maar dat zou het dan ook wel geweest zijn. En dat laat niets na. Dat is ook niet iets wat echt blijft. Maar als u er zelf bij wilt zijn, heren, in de prediking, in het gebed en in het afleggen van de belofte en in ons zingen, heren, dan kan het ook vanmiddag nog een goed uur zijn. Geeft u dat. En doe niet met ons naar onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij zullen weer zingen en dat doen we nu uit het 33ste psalm, het 10e en het 11e vers. Zijn machtig arm beschermt de vromen en laat ons alom zijn lof ontvouwen. U krijgt ook vanmiddag gelegenheid om uw gave te geven voor de dienst des Heren. Als wij vanmiddag met elkaar het woord van de Heere gaan overdenken, dan willen we dat doen aan de hand van wat we vinden in het eerste boek Samuel. En daarvan het 23ste hoofdstuk, een paar woorden uit vers 18. 1 Samuel 23, het eerste gedeelte van vers 18. En die beiden maakten een verbond voor het aangezicht des Heren. Het gaat in deze tekst om een verbond dat door twee mensen gemaakt werd. Het was weliswaar geen huwelijksverbond. Het ging om een verbond dat gemaakt werd tussen David en Jonathan. Ze spraken ook niet hetzelfde af als wat gehuwden op hun trouwdag afspreken. Maar de gedachte die in onze tekst naar voren gebracht wordt en die vandaag inderdaad ook onze aandacht mag hebben en echt voor onze aandacht moet staan, is dat het om een verbond gaat dat gesloten wordt voor Gods aangezicht. Het is in een periode in Davids leven die voor hem niet gemakkelijk was. Hoofdstuk 23 van het eerste boek Samuel, samen met hoofdstukken die eraan vooraf gaan en die erop volgen, vertellen ons van de omzwervingen van deze toekomstige koning van Israël, die weliswaar gezalfd is, die weliswaar de belofte van de Heere gekregen heeft dat hij een keer op de troon van Israël zal zitten. Maar het is op dat moment alleen nog maar de belofte, de vervulling ervan is, zo lijkt het, wel heel ver weg. En soms maakt David ook wel eens een moment mee dat hij er eigenlijk ook niet meer in gelooft dat de belofte ooit nog een keer vervuld zal worden. We lezen dat ook eerlijk in het woord van God als de Heere vertelt dat David op een gegeven ogenblik zegt, nou, ik kom toch nog een keer om in deze periode. De vijanden die op me loeren, die zullen het toch nog een keer bereiken dat ze mij van het leven zullen beroven. En dan komt er van Gods belofte helemaal niks meer terecht. In zo'n periode verkeert David dus, een periode waarin hij vluchten moet, waarin heel veel onzeker is, waarin hij de ene dag niet weet waar hij de volgende dag zijn zal en wat hem dan weer overkomen zal. In zo'n moeilijke periode krijgt hij bezoek van iemand die hij eerder ook al als vriend heeft leren kennen. De kroonprins Jonathan, de zoon van Saul. En Saul was eigenlijk Davids grootste vijand. Saul met name loerde op hem. Saul was beducht dat David een keer zijn plaats zou innemen en dat gunde hij David niet. Saul zocht zichzelf te handhaven en vandaar dat David moest wijken. Jonathan had een beter inzicht in Gods plannen met Davids leven. Jonathan was het met die plannen van de Heere ook eens geworden. Jonathan stond er niet op dat hij zijn rechten als kroonprins zou mogen handhaven. Jonathan had in feite al afstand gedaan van zijn rechten op de troon en hij had erkend dat de Heere David daarvoor had uitgekozen. En dat was een hechte grondslag voor een hartelijke vriendschap tussen die twee geworden. En dat het een echte vriendschap was, dat blijkt onder andere uit een korte gebeurtenis die ons in 1 Samuel 23 verteld wordt. In de nood leer je je vrienden kennen, zo zegt een spreekwoord. Nou, hier is David in nood en hij leert zijn vriend Jonathan kennen, want Jonathan zoekt hem op. Hij weet van zijn vaders plannen, hij weet dat zijn vader moordplannen heeft, zelfs in de richting van David. En Jonathan is het er helemaal niet mee eens. Jonathan kiest de partij van die vluchteling David. En ik zei al, hij zoekt hem op. Om hem te sterken, om hem te bemoedigen, om hem een hart onder de riem te steken. Om hem te zeggen, ja maar David, het mag allemaal moeilijk zijn, maar God houdt vast en zeker zijn woord. En de Heere heeft jou beloofd dat je koning zal zijn. Reken erop dat God de betrouwbare God is. Zo heeft Jonathan zijn hand, zo staat er in dat slot van vers 16, zijn hand in God versterkt. En dan vindt die verbondssluiting plaats. Dan worden er afspraken gemaakt, dan worden er beloften gegeven wederzijds. Dat is trouwens ook niet voor het eerst. In 1 Samuel 20 lezen wij veel uitvoeriger ook al over zo'n verbond tussen David en Jonathan en de afspraken die er gemaakt zijn. U zou dat maar eens moeten nalezen in het 20ste hoofdstuk. En dat wordt nu herhaald in dit kritieke moment. En zowel David als Jonathan zijn zich allebei heel goed bewust geweest van wat ze deden. En dat ze deden wat ze deden voor Gods aangezicht. Natuurlijk is de situatie die we vandaag meemaken anders. Het gaat niet om mensen zoals David en Jonathan. Het is ook niet een situatie zoals David meemaakte en Jonathan die hem te hulp kwam enzovoort. Nee, in dat opzicht zullen we natuurlijk ook helemaal geen lijnen kunnen doortrekken, maar daar gaat het even niet om. Het gaat om die gedachte van die verbondssluiting. En dat maken we vandaag ook mee. Dat hebben jullie zojuist op het gemeentehuis gedaan, Jacco en Petra. En dat mag je ook vanmiddag hier voor Gods aangezicht herhalen. Er is een overeenkomst die jullie zijn aangegaan. Want een huwelijk is een verbond. Een huwelijksverbond. En zoals de Heere dat ook gewild heeft tussen een man en een vrouw. Er zijn afspraken gemaakt, je hebt al beloften gegeven. Je zult ze op een enigszins andere manier in deze kerkdienst ook nog een keer gaan herhalen. En de afspraken die jullie gemaakt hebben, waar je ook aan gehouden bent, die berusten ergens op. Zoals dat verbond tussen David en Jonathan ook ergens op berusten op hun innerlijke verbondenheid. En zo berust jullie verbond ook op een innerlijke band. Je zou niet met elkaar getrouwd zijn vandaag als je niet geleerd had elkaar lief te hebben. Tenminste, ik neem aan dat je zo onverstandig niet zou geweest zijn. Want dat is natuurlijk puur onverstand om met iemand te trouwen als je niet van hem houdt. Maar omdat jullie elkaar lief hebben gekregen, en dat heb je ervaren ook als een geschenk van de Heere, als iets wat de Heere in jullie leven gewerkt heeft, daarom kwam daar langzamerhand ook de begeerte om samen door het leven te mogen gaan. Samen alles te delen. En met alles bedoel ik dan, zoals we dat wel eens zeggen, lief en leed. Dat hoort er dan ook bij. Dat je je leven helemaal deelt. Dat je je verantwoordelijkheid voor elkaar verstaat. Dat je elkaar daartoe dan ook beloften doet en dat je elkaar aan die beloften mag herinneren. Dat je levenslang aan elkaar verbonden bent en dat alleen die God die jullie samengebracht heeft en die jullie die basis, die grondslag in je huwelijk gegeven heeft van onderlinge liefde en genegenheid en dat alleen die God het recht heeft om jullie ook weer uit elkaar te halen. Dat gaat een keer gebeuren, vroeg of laat. Dat weten we, want alles heeft een eind. Alles wat we hier beleven is maar voor een tijd. Ook een huwelijk. Soms mag je meemaken dat mensen 40, 50, 60 jaar getrouwd zijn. Maar dan komt er toch een keer een eind aan. En er zijn er hier die dat ook zelf hebben ondervonden. Maar goed, God alleen die jullie bij elkaar bracht, heeft het recht om die huwelijksrelatie te ontbinden. En voor jezelf zit je er aan vast. En dat voel je helemaal niet als een last. Vandaag in ieder geval niet. Want je wil niet anders dan elkaar helpen, elkaar dienen, voor elkaar er zijn. En je beloften, je trouwbeloften, elkaar lief te hebben, elkaar trouw te blijven, die wil je ook houden. Nou, tot zover doet de wereld dat ook. Althans, de wereld doet het wel in verminderde mate tegenwoordig. Want er zijn heel wat van die relaties die je geen huwelijk meer kunt noemen. Al is de wetswijziging wel zodanig dat een andere relatie ook tegenwoordig een huwelijk genoemd mag worden. Maar blijven we Bijbels spreken, dan zullen we moeten zeggen dat wat de overheid tegenwoordig een huwelijk noemt, lang niet altijd door God ook een huwelijk wordt genoemd. In dat opzicht is er veel aan het verschuiven, aan het veranderen in onze wetgeving. En je kunt vanuit christelijk en bijbelstandpunt alleen maar zeggen, helaas. En daar kunnen we eigenlijk ook geen goed van verwachten, zeker geen zegen op verwachten. Maar ook als twee mensen uit de wereld, zonder dat ze ooit een kerk bezoeken op hun trouwdag, alleen maar op het gemeentehuis trouwen, ja, dan mag je verwachten dat dat ook op diezelfde basis van liefde is en dat dat ook met diezelfde intentie is om elkaar trouw te blijven. Maar één ding ontbreekt eraan. En dat mag er niet aan ontbreken. En dat zie je nou in die relatie tussen Jozef, David en Jonathan inderdaad ook gebeuren. Ze zijn zich ervan bewust dat het een verbondsluiting voor Gods aangezicht is. Zo staat het er heel nadrukkelijk. Die beiden maakten een verbond voor het aangezicht des Heren. Ik zei, en dat mag bij een trouwerij in feite niet ontbreken. Als je werkelijk gelooft dat de Heer je aan elkaar verbonden heeft en naar elkaar toegebracht heeft, dan hoor je die verbondssluiting ook te beleven, te bezegelen voor het aangezicht van God. Want Hij was het die jullie tot elkaar bracht. En Hij is het die naar zijn eigen belofte aan een iedere man zijn vrouw en aan iedere vrouw haar eigen man toebrengt. En als je voor de overheid in het huwelijk gesteld wordt, als de overheid uitspreekt dat je man en vrouw bent, dan doet de overheid dat, of ze zich dat realiseert of helemaal niet realiseert. En in veel gevallen zal dat ze zich dat helemaal niet eens realiseren. Maar dan doet de overheid dat naar het woord van God, toch als Gods dienaressen. En als je dan op je trouwdag ook nog een keer naar het huis des Heren gaat, en je staat daar voor het aangezicht van de Heren om je beloften te herhalen, en je knielt samen ook nog voor het aangezicht des Heren om zijn zegen te bidden, nou, dan denk ik dat het wel heel duidelijk is dat je je daarbij heel goed moet realiseren dat je werkelijk voor Gods aangezicht bent. Dan mag dat geen formaliteit zijn. Dan mag dat niet iets zijn wat er, nou ja, het hoort er nou eenmaal bij. Je bent bij die dingen opgevoed. Je hebt met die dingen niet gebroken. Je vindt het ergens ook nog wel plechtig om op je trouwdag zo'n moment van afzondering in een kerkgebouw te hebben. En natuurlijk, het is toch ook wel indrukwekkend. Nee, dat zijn allemaal dingen die aan de buitenkant zitten. Al zeg ik niet dat ze niet mee mogen spreken. Maar waar het op aankomt is dat jullie en degene om je heen en wij allen met jullie ons vanmiddag moeten realiseren dat wat hier gebeurt voor Gods aangezicht gebeurt. En dat maakt het ernstig genoeg. Dat maakt het nou juist indrukwekkend. Dat er een onzichtbare getuige is die vanuit de hemel ook op dit kleine stukje aarde neerziet. En die jullie hoort spreken. En die jullie ziet knielen. En die ons met jullie hoort bidden. God is er getuige van. En Hij is er niet alleen getuige van op je trouwdag. Als je echt begeert dat Hij met je mee zal gaan op je huwelijksweg, dan zul je je eigenlijk alle dagen moeten realiseren dat Hij er getuige van is. En dat Hij er dan ook getuige van mag zijn. Dat je in heel je gedrag iedere keer weer blijk geeft van je te realiseren, van het feit dat je ervan bewust bent wat wij doen, ook in ons huwelijk, ook in onze omgang met elkaar. De Heere weet ervan. Leg het dan ook allemaal maar aan de Heere voor. En leef dan maar in die afhankelijkheid van de Heere. En denk dan maar aan dat woord wat de Heere een keer tegen Abram zei. En dat had met Abrams huwelijk in de eerste plaats niet te maken. Maar het was wel een woord dat heel zijn leven eigenlijk moest beheersen. Wandel voor mijn aangezicht. En wees oprecht. En dan komt er ineens die dimensie in je huwelijk. Waarvan je kan zeggen, daar heeft Prediker mogelijk ook wel op gedoeld toen hij zei, een drievoudig snoer zal niet haast verbroken worden. Tweevoudig, jullie met z'n tweeën, maar daar dan nog een draad, om zo te zeggen, doorheen gevlochten. Een drievoudig snoer, dat uit drie van die ineengestrengelde koorden bestaat. En dat daardoor nog veel sterker geworden is. En laat dan de derde, nee, laat dan de eerste in dat snoer, in dat koord, de Heere wezen. Voor Gods aangezicht je huwelijk beginnen en je huwelijk leven in alle opzichten. Ik zie nog een derde gedachte hier in datgene wat er tussen David en Jonathan zich afspeelt. Ik zei het eigenlijk al, ja, Jonathan kwam naar David toe en Jonathan wist zo bij benadering in welke situatie David verkeerde. Dat het hem helemaal niet makkelijk viel. Dat er een hele hoop van zijn vrienden verdwenen waren. En dat zijn vrijheid zoek was, dat hij vluchten moest, dat zijn leven onzeker was. En Jonathan komt met de bedoeling om Davids hand te versterken in God. Jonathan kwam om David steun te geven. Nou, is dat nou ook niet een van de dingen die in een huwelijk naar voren komt? We gaan straks het formulier lezen. En in dat formulier komen we onder andere ook deze gedachte tegen, dat de Heere man en vrouw aan elkaar geeft, opdat ze elkaar zouden helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en het eeuwige leven behoren. Alle dingen. In alle omstandigheden. Ik had het zo pas over lief en leed met elkaar delen. Ik hoop dat dat voor jullie veel het eerste zal mogen zijn. En dat je je mag verheugen in rijke, onverdiende zegeningen van de Heere. En dat de kwade dagen ver zullen zijn. Maar de werkelijkheid is natuurlijk niet anders. Het formulier dat we zojuist zo straks gaan lezen, dat herinnert er ons ook aan, direct in het begin al, dat de gehuwden gewoonlijk velerhande kruis overkomt vanwege de zonde. Ja, dat kom je inderdaad ook tegen. Dat mensen moeite hebben, soms moeite met elkaar. Soms vanwege de karakter, soms vanwege de ambitie, soms vanwege nog weer andere dingen, dat mensen ook wel eens een keer wat moeite met elkaar hebben. Maar ook dat ze samen wel eens moeite hebben. Vanwege gezondheid of gebrek aan gezondheid. Vanwege zorgen, vanwege tegenslagen, vanwege verdrietige dingen die er in de wederzijdse families kunnen voorkomen. Ik weet al niet wat. Elk huis heeft zijn kruis. Jullie huis aan de Lijnbaan, straat zal het mogelijk ook hebben. Hou er rekening mee. Maar je bent elkaar gegeven en je neemt dat vandaag ook op je heel bewust. Om je in welke weg de Heere jullie ook leidt en in welke omstandigheden de Heere jullie ook brengt, elkaar te dienen en te helpen. Laat ik het maar weer zeggen met die woorden zoals de tekst dat hier over Jonathan en David zegt. Om elkaars handen te sterken in God. Om elkaar weer aan de Heere op te dragen. Om elkaars verdriet, om elkaars noden, om elkaars zorgen bij de Heere te brengen. Om elkaar weer op de Heere en op de trouw des Heeren, op het woord van de Heere te wijzen. Om zo werkelijk echt tot steun te mogen wezen voor elkaar. Dan is liefde in het huwelijk niet de vraag Hoeveel kan ik van die ander krijgen? Maar dan is liefde ook meer bijbels ingevuld. Hoeveel kan ik aan die ander geven? Want dan ben je er voor elkaar. Dan is de ander er niet voor jou, maar dan ben jij er voor die ander. Om zo elkaar alles te schenken wat je geven kunt. Alweer voor Gods aangezicht. En dat betekende voor Jonathan in deze situatie dat hij zelf een stapje terug deed. En dat hij tegen David zei, jij zal koning zijn. En dat is dan de vierde gedachte. Dan zit er ook een stuk zelfverloochening in. Dat was het bij Jonathan. Hij verloochende zichzelf. Als hij nou helemaal te raden gegaan was met zijn eigen ambities. En als hij heel vleeselijk gereageerd had. Dan was hij net gaan doen als zijn vader Saul. Dan was hij het met zijn vader Saul helemaal eens geweest. En had hij ook gezegd, vader, ik ben het helemaal met u eens. David is een bedreiging voor onze positie. Eerst voor de uwe en als u er niet meer bent ook voor de mijne. En dat accepteer ik niet. Ik ga niet van de troon af. Ik ga niet achteruit. Ik doe geen stapje terug. Ik wil mijn eigen rechten hebben. En dat zit er bij een mens in. Dat het er bij Saul uitkwam, dat was omdat het er bij hem in zat. En dat het er bij Jonathan niet uitkwam, dat was niet omdat het er bij Jonathan niet in zat. Maar omdat God hem genade gegeven had om zichzelf te verloochenen. En dat is ook een van de geheimen van een christelijk huwelijk. Dat je weet een stapje terug te doen. Dat je weet van die regel die de schrift ons aanwijst, de ander uitnemender te achten dan jezelf. Dat je weet, en dat is het inderdaad op het huwelijk toegepast, vind je zo in de schrift, dat je weet als man dat je aan het vrouwelijk vat als het zwakkere eer moet geven. En dat je weet als vrouw je man te eren en te respecteren. Lees het maar na in de schrift. Lees het maar na ook in het formulier. En zo kan dat huwelijk gaan worden wat de Heere ermee bedoelde. En waar de apostel Paulus ons over inlicht in het vijfde hoofdstuk van zijn brief aan de Efeziërs. Een afschaduwing, zij het een zwakke afschaduwing, maar dan toch een afschaduwing van de relatie die er is tussen Christus en zijn gemeente. Christus die zichzelf voor zijn gemeente heeft overgehad. Die haar zo heeft lief gehad dat hij zichzelf voor haar gegeven heeft. En zo is een man ook verplicht zichzelf weg te cijferen ten belang in het belang van zijn vrouw. En die gemeente die aan Christus haar Heere tot bruid geworden is, ze heeft zoveel liefde, ze heeft zoveel respect, ze heeft zoveel eer voor hem die haar bruidegom is, dat ze gewillig doet wat hij van haar vraagt. Christus die het hoofd, de bijstand, de hulp van zijn gemeente is, stelt zichzelf ten voorbeeld, ook voor de gehuwden. En de gemeente die Christus lief heeft en in gehoorzaamheid dient en volgt, wordt door de Heere in zijn woord tot een voorbeeld gesteld, ook voor de beleving van het rechte huwelijk. En dat kost bij tijden zelfverloochening. Dan kun je niet altijd op je strepen staan. Dan moet er ook wel eens een streep gehaald worden door je eigen wensen en begeerlijkheden. Als je het beide zomaar mag beleven. Wel, dat zijn zo een aantal aanwijzingen die ik eigenlijk in de tekst terugvind, waarvan heel wat straks ook in het formulier ook op andere manieren verwoord naar voren zal komen. En waar we uiteindelijk ook het woord van God in horen spreken. Jullie sluiten een verbond. Je doet dat voor Gods aangezicht. Je doet dat met de bedoeling om elkaars handen in God te sterken. En je doet dat met de eerlijke intentie om van je eigen rechten afstand te doen. En een stukje zelfverloochening te betrachten. En waar deze liefde woont. Denk alleen niet dat je daar zelf in staat toe bent en dat je jezelf op dat niveau kunt brengen. Maar dat is ook Gods gave. De liefde van 1 Korinthe 13 bewijzen en betonen aan elkaar. De liefde die geen kwaad denkt, de liefde die alle dingen hoopt, alle dingen verdraagt. Enzovoort enzovoort, zoals we dat gelezen hebben. Denk niet dat je dat uit jezelf kunt opbrengen. Leef in diepe afhankelijkheid van de Heere, opdat Hij het je geven zal en altijd weer geven zal en altijd opnieuw geven zal. Want je verknoeit het en je verzondigt het, ook als de Heer het alles gegeven heeft. Maar waar dan deze liefde gezocht en waar deze liefde beoefend wordt, daar wordt het echt waar. Daar geeft de Heer zijn zegen. En daar ging het jullie toch om. Daar gaan we toch straks om bidden ook. Om die zegen des Heeren. Wel nu in deze weg wordt die geschonken. Zoek deze weg met elkaar te gaan. En dan heeft het woord natuurlijk best ook nog betekenis voor ons allen. Zoals we hier zijn. In welke situatie we ook verkeren. Gehuwden of ongehuwden. Als het erop aankomt. Eén ding is voor ons allemaal nodig. Eén ding is voor ons allemaal nodig. Of we nou de liefde hier in het huwelijk met elkaar beleven, of dat we de liefde van ouders tot kinderen en van kinderen tot ouders ermee bedoelt. Maar als het erop aankomt, dan zijn wij allemaal diep afhankelijk van die echte liefde tussen God en de zondaar. Dan zal ons hart dat verbond met de Heere moeten leren sluiten. En dan zal er voor Gods aangezicht ook in dat opzicht een afspraak gemaakt moeten worden. En dan zal het ons leven en ons levensdoel moeten zijn om voor Gods aangezicht te leven en gedurig voor Gods aangezicht te verkeren. En door de Heere gezegend te worden, niet slechts, zeker niet alleen met aardse zegeningen, maar met die allerbelangrijkste zegen, dat wij de Heere zelf tot ons deel hebben. En dat bedoel ik als ik zei, dan zal de ziel moeten leren een verbond met de Heere te sluiten. En dan zal de Heere zijn verbond met die ziel moeten bevestigen en realiseren in die relatie tussen hem en een zondaar. Daar ligt het leven tenslotte tot in eeuwigheid. Amen. Nou zie ik dat wij Psalm 17 vers 3 gaan zingen. En dat is ook wat ik opgegeven heb, maar ik denk dat er op de liturgie het vierde vers afgedrukt staat. Ja, nou, dat is net zo goed een psalm. Die kunnen we ook zingen. En dan moet je voor jezelf maar mediteren over die regels van vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor. We zingen dus nu het vierde vers. Maak uw weldaan wonderbaar. Wij zullen nu met elkaar het formulier te gaan lezen. En daarop aansluitend zullen Jaco en Petra hun beloften gaan geven. Overmits aan de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, zo opdat gij Jaco Knulst en Petra Soeteman, die uw echterlijke verbintenis in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, ook in uw harten verzekerd mocht zijn van de gewisse hulp van God in uw kruis, zo hoort uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijke staat is en dat hij een inzetting van God is die hem behaagt, waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hem bijstaan gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de hoereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. Eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over de vogelen des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij, ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep en God nam een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees, men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en ze zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere, overmits zijn Adam zijn huisvrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een vrouw gegeven heeft, daarmee betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een ieder zijn vrouw als met zijn hand toebrengt. En daarom heeft ook de Heer Jezus Christus, die zo hoog geëerd, met zijn tegenwoordigheid giften en wondertekenen te Cana in Galilea, om daarmee te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden door allen, en dat hij de getrouwden zijn hulp en zijn bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat ge in deze staat godzalig leven moogt, zo zult ge ten andere weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is opdat de een de ander trouw zou helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De andere opdat zij hun kinderen, zo zij die krijgen zullen, in de waarachtige kennis en vreze Gods hem tot eer en tot hun zaligheid opvoeden. De derde, opdat een ieder alle onkuisheid en boze lusten vermijdende met een goed en gerust geweten mag leven. Want om hoererij te vermijden zal iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Alzo dat alle die tot hun jaren zijn gekomen en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel van God verbonden en schuldig zijn, zich tot de huwelijke staat naar christelijke ordening met weten en wil van hun ouders en voogden of vrienden te begeven, opdat de tempel van God, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden, want zo iemand de tempel God schendt, die zal God schenden. Daarom, Jaco Knulst en Petra Soeteman, nadat u verstaan hebt dat God de huwelijke staat heeft ingezet en wat u daarin van hem bevolen is, zijt ge van zin en wil in deze heilige staat zo te leven, gelijk ge hier betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert ge dat deze uw huwelijke staat zal worden bevestigd? Wat is jullie antwoord?
Ja.
Dan neem ik u allen die hier vergaderd zijn tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk is voorgekomen. En aangezien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang zal hebben, zo mogen onze Heere God uw voornemen dat hij u gegeven heeft willen bevestigen. En uw beginsel zij in de naam des Heren die hemel en aarde heeft geschapen. Mag ik jullie nu verzoeken op te staan? En elkaar de rechterhand te geven. Jacobus Knulst, bekent gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente, dat ge genomen hebt en neemt tot uw wettige vrouw, Pietertje Adriana Kreina Soeteman, hier tegenwoordig, haar belovende dat ge haar nimmer meer zult verlaten, dat ge haar zult liefhebben en trouw onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, dat ge ook heilig met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop uw antwoord? Ja. Pietertje Adriana Kreina Soeteman, bekent gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente, dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man Jacobus Knulst hier tegenwoordig, en belooft gij dat ge hem zult liefhebben, dat ge hem zult gehoorzamen in alle dingen die recht en billijk zijn, dat ge hem zult helpen en dienen, hem nimmer meer zult verlaten, heilig met hem zult leven, hem trouw en geloof houdende in alle dingen, gelijk een vrome en getrouwe vrouw aan haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop uw antwoord? Ja. Gemeente, wij zullen zingen Psalm 134, het tweede vers. Vader der barmhartigheid, die u naar zijn grote genade geroepen heeft tot deze heilige staat van het huwelijk, verbinde u met oprechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Laten wij bidden. Barmhartige God, wij zoeken samen uw aangezicht met dit bruidspaar. U ze geknield voor u liggen, als een houding van overgave, van afhankelijkheid, als een teken dat ze voor u willen buigen. Laat het inderdaad ook oprecht mogen wezen, Heere, en laat dat ook de gestalte van hun hart mogen zijn, om voor u de hoge God in diepe afhankelijkheid te buigen, om het zo ook nu en altijd weer van u de Heere en van uw onmisbare zegen te mogen verwachten. Om die zegen bidden wij ook in dit ogenblik, Heere. Zonder die zegen zal er niets van terechtkomen. Kan een mens proberen met zijn eigen bedoelingen, met zijn eigen voornemens wel wat te bereiken, maar wat we dan ook bereiken mogen, Heere, dat kunnen we nog geen zegen noemen. En dat heeft zeker ook geen waarde voor de eeuwigheid. Maar als u er uw zegen over geeft, voor dit leven, maar ook voor het leven hierna, dan zullen ze werkelijk gezegend zijn. Heere, houdt u ze bij elkaar. Leidt u ze op de weg die vandaag begon, de huwelijksweg. Wilt u ze gedenken in dagen van voorspoed en mogen die dagen van voorspoed inderdaad gegeven worden. Wilt u ze ook gedenken, heren, als in het leven van deze twee gebeurt wat in het leven van zoveel mensen gebeurt, dat er ook kruis en beproeving en tegenslag komt. Laten ze elkaar mogen vasthouden zoals ze elkaar ook uit uw hand gekregen hebben. En laten ze het verbond dat voor uw aangezicht gesloten is keer op keer weer mogen bevestigen. Ja, wilt gij in dit verbond de grote aanwezige zijn, heren, die hun handen met kracht omvat houdt, die hen leidt ook op het smalle pad dat ten leven leidt. Denk aan hen. En als het u behaagt hen te zegenen met kinderen, mogen ze die kinderen dan opvoeden en grootbrengen in de vreze van uw naam. En laat over dit huwelijk uw goddelijke beschutting zijn, heren. Wilt u het geven, onverdiend, uit vrije genade alleen, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu staande Psalm 134, het derde vers. Hoort dan nu uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is, zoals Matthäus dat beschrijft in hoofdstuk 19 van zijn evangelie. Daar lezen wij: de fariseeën kwamen tot hem en verzochten hem en zeiden tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw van zich te laten om allerlei oorzaak? Maar hij antwoordende zeide tot hen: hebt gij niet gelezen die van het begin de mensen gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft man en vrouw en gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn, al zodat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen God dan samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Ze zeiden tot hem: waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar van zich te laten? Hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid van uw harten u toegelaten uw vrouwen van u te laten, maar van het begin is het zo niet geweest. Maar ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw van zich laat, anders dan om hoererij en een andere trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Geloof deze woorden van de Heere Christus. En zijt ervan verzekerd en gewis, dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult ge ook alles wat u daarin overkomt, met geduld en dankzegging aannemen, als van de hand des Heeren. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Jacco en Petra, ik geef jullie namens de kerkraad vandaag ook deze trouwbijbel. We hebben het gehad aan de hand van een stukje, een halve tekst uit deze bijbel, over het verbond dat mensen met elkaar sluiten. Maar dit boek, deze Bijbel, is in de eerste plaats het boek van het verbond dat God met mensen zoekt te sluiten. En waar mensen in mogen gaan delen. En ik hoop dat je voor jezelf door het lezen van Gods woord en door het samen ook luisteren naar Gods woord in je leven mag leren kennen de rijkdom en de grootheid en de heerlijkheid van dat verbond dat de Heere met mensen wil aangaan. Als Hij hun tot een God wil wezen. En als die mensen zijn volk, zijn kinderen mogen zijn. Onderzoek dat woord, lees daarin. De Heere heeft het gegeven met de bedoeling om ons door wijs te laten worden tot zaligheid. En dat is het hoogste doel in je leven. Wijs worden tot zaligheid. Dat is nog veel meer waard dan wat je van op deze aarde bereiken kunt. Lees en onderzoek het woord. En kom ook, als je tot onze gemeente bent gaan behoren ondertussen, kom ook getrouw onder de verkondiging van dat woord op. En vind je plaats ook in het midden van onze gemeente. Maar bovenal vind je plaats ook gedurig weer voor Gods aangezicht. Jullie samen. En er is ook een terrein in ons leven wat heel particulier is. Wat heel persoonlijk is en wat heel persoonlijk blijft. Elk hart moet toch ook zijn eigen werkzaamheden kennen in de verborgen omgang met de Heere. God geeft jullie en samen en persoonlijk zijn onmisbare zegen. Gemeente, wij gaan u samen danken. Wij danken u, o getrouwe en barmhartige God, voor het ogenblik dat wij hier mochten zijn. Voor de dingen die we hier mochten meemaken. Voor het woord dat we hier mochten horen. Allereerst uw woord. Uw woord, Heere, waarmee u tot dit bruidspaar kwam. Waarmee u hen de weg wees. Waarmee u hen erop wilde wijzen waar het op aankomt, ook in het getrouwd zijn. Maar we danken u ook voor het woord dat zij hebben mogen spreken, toen ze hun belofte gaven. En we danken u er ook voor, Heere, dat wij met hen en voor hen tot u mochten spreken. In het gebed om onze noden u voor te leggen. Onze afhankelijkheid u uit te spreken, uw onmisbare zegen af te bidden. Laat het niet bij dit gebed blijven, Heere, maar laat dit gebed gevolgd mogen worden door vele gebeden van gelijke strekking. Och Heere, geef thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. En dat is eigenlijk toch een gebed voor elke dag. We danken u ook voor het feit dat dit bruidspaar deze dag mocht beleven en dat ze dat mochten doen samen met hun ouders en ook nog weer anderen uit de familiekring. Erkennen uw goedheid daarin, Heere, dat u het zo wilde besturen en zo wilde leiden dat er ook getuigen van deze huwelijksverbintenis mochten zijn en dat de ouders het mochten meemaken dat ze hun kind tot dit ogenblik mochten zien komen. Heere, wees u ze verder deze dag goed en nabij. Laat het een dag van vreugde zijn. Laat het een dag zijn, Heere, waarin de vreugde bovenal ook geheiligd mag wezen in de vreze des Heeren. En wilt u voor zonde bewaren, zoals we daar altijd voor bewaard moeten blijven. Laat het zo mogen zijn, Heere, dat aan het eind van de dag uw naam ook in oprechtheid mag en kan worden gedankt. Hoor ons, getrouwe God, in de vergeving van al het verkeerde, om Jezus wil. Amen. Ten slotte, Psalm 121, het eerste vers. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.